Welkom in deze dienst. Fijn dat u en jij er bent om het hoogtepunt van wat we hier in de kerk geloven te vieren. Dat Jezus niet alleen een naam is uit het verleden, dat Jezus een persoon is van vandaag, dat hij leeft. Nou ben je hier misschien niet zo vaak of voor het eerst en denk je, ja, in wat we net zingen, die mensen zien blijkbaar iets wat ik niet zie. Of wat ik mij maar moeilijk kan zien. Pasen is dan dat je ziet, nou kijk, Jezus leeft en sommigen zien dat dan en anderen niet. En nee, ik zie Jezus ook niet. Ik geloof dat hij leeft, maar dat doe ik niet omdat ik dat zie. Dat is in de Bijbel ook helemaal niet het geval. We gaan een verhaal straks lezen van mensen die te horen krijgen dat Jezus leeft. Maar wat me opviel in dit verhaal, want misschien weet je dat het paasverhaal door vier mensen is beschreven, alle vier net een beetje anders. Het verhaal dat we vanmorgen lezen viel me op dat ze nou net bijzonder weinig zien. In hoe Marcus het beschrijft, zien ze Jezus helemaal niet. In alle vier die verhalen is het niet Jezus die zegt, nou hier ben ik leef. Maar het zijn boodschappers. Het zijn engelen uit de hemel die vertellen dat hij leeft. Ik denk dat die mensen bij het graf 2000 jaar geleden niet iets heel anders deden dan wij vanmorgen. Namelijk niet geloven wat je ziet, maar verkondiging verstaan. En daarop leren vertrouwen. Daar gaan we van nadenken in deze dienst. Nieuws uit tweede hand. Niet uit Jezus' eigen mond, maar uit de mond van engelen. En dat is ontzettend bemoedigend, vind ik, voor ons vandaag. In dat geloof dat wij vandaag iets doen wat al eeuwenlang wordt verteld. En wat niet vasthangt op ons alleen, maar op een veel groter verhaal. We gaan samen uit de Bijbel lezen, Marcus 16. Zoals ik zei, de opstandingsverhaal wordt dus door meerdere mensen beschreven. En elke evangelist, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, doen dat op hun eigen manier. Onderstrepen allemaal iets anders. En de uitdaging voor ons in de kerk is als we elk jaar dat verhaal lezen, wat heeft deze evangelist nou willen zeggen? En Marcus houdt het allemaal een beetje verborgen. Doet hij de hele evangelie door trouwens. Het is bij Marcus allemaal niet zo kraakhelder hoe het is gelopen. Wie Jezus is en hoe dat dan werkt. En je zult dat zien in hoe die vrouwen reageren. Misschien heb je een Bijbel, een nieuwe Bijbelvertaling of de Nederlands Bijbelgenootschap uitgave. En zie je dat er vanaf vers 9 een haakje staat voor vers 9 tot en met vers 20. Dat komt omdat in de vroegste handschriften dat gedeelte niet voorkwam. Dus de vraag is een beetje, eindigt het hele Marcus-evangelie nou bij vers 8? Of gaat het verder bij vers 9 tot 20? Vers 9 tot 20 zijn een beetje de succesverhalen. Jezus verschijnt en de discipelen gaan in beweging. Maar de grootste gedeelte van de commentaren lijken te zeggen dat het stopt bij vers 8. Nou, mag je verder vergeten, ik zal in de preek uitleggen wat dat betekent. Maar wij lezen tot en met vers 8. En ik begin bij vers 1. Marcus 16, eerste vers, klinkt het woord van onze God als volgt. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Hij was heel groot. En toen ze het graf waren ingegaan, zagen ze aan de rechterkant een jonge man zitten. Gekleed in een wit lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is niet hier. Kijk maar waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten. Ze vluchten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen helemaal niemand iets. Want ze waren bevreesd. We lezen ook nog een klein stukje uit het Oude Testament. Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. Het gaat me straks in de preek over dat getuigenis uit tweede hand. Dat is het thema, goed nieuws uit tweede hand. dat je in geloof eigenlijk meer leeft van wat je wordt gezegd dan wat je zelf vaststelt, wat je ziet. En die spanning zit ook in Deuteronomium 4. Israël is bevrijd uit Egypte, staat op de drempel van het beloofde land. En dan herinnert Mozes hen aan hoe ze daar eigenlijk gekomen zijn. Vers 5, Deuteronomium 4, vers 5. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd zoals de Heere mijn God mij geboden heeft. Om zo te handelen in het midden van het land waar jullie nu naartoe gaan, om het in bezit te nemen. Neem ze in acht, doe ze. Dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken die al deze verordeningen horen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als we tot hem roepen? Welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Alleen, wees op je hoede, neem u zelf in acht, anders vergeet u de dingen die uw ogen hebben gezien en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. Maak ze uw kinderen en kleinkinderen bekend, dus ze moeten iets doorvertellen. Want op de dag dat u voor het aangezicht van de Heer uw God stond bij de Horeb, de berg waar ze de wet kregen, zei de Heer tegen mij, roep het volk bij elkaar. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen die ze moeten leren om mij te vrezen alle dagen op aarde en ook hun kinderen. Toen kwamen jullie naar voren, stonden onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en donkere wolken. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. U hoorde het geluid van woorden, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen. De 10 woorden die hij schreef op stenen tafelen. En mij gebood de Heer in die tijd om u die verordeningen en bepalingen te leren. Om ze te doen in het land waar u nu naartoe gaat, om het te bezitten. Tot zover. Zalig bent u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, is het een goed idee als je in de auto zit, papa en mama zitten voor je bijvoorbeeld, dat papa zegt, weet je wat, ik ga nou wel sturen, maar ik doe mijn ogen dicht. En dat hij dan zegt tegen je moeder, en dan moet jij dus zeggen waar ik heen moet. Nou, dat lukt op vakantie al niet. Laat staan als je gewoon met je ogen dicht rijdt. Dus als de een gaat zitten en zegt, nou, ik zit. En je weet, ja, hoe papa, of laten we het even omdraaien, hoe mama dat stuurt, gewoon wie erachter stuurt zit, hè, je snapt me. Zeg maar, wie er ook stuurt, als degene die daarnaast zit kijkt, en degene die stuurt heeft zijn ogen dicht, dan zou ik één ding doen, uitstappen. Zou ik zeggen, joh, doe je dit lekker samen. Dan loop ik wel. Want dat is natuurlijk link. Je gaat niet in een auto zitten waarvan je de bestuurder eigenlijk niet weet waar die heen moet. Of die de weg niet ziet lopen. Het lijkt me best handig als je stuurt dat je ook de weg ziet. Dat je ziet en dan doet. Nou, kan ook anders hoor. Kun je zelfs prijzen mee winnen. Kijk maar. Nou, ik mag natuurlijk hopen dat papa A zo niet rijdt als mama ernaast zit. Als mama er niet naast zit, weet ik niet. Maar zie je wat hier gebeurt? Er zit dus één iemand te sturen. Nou, best hard ook wel. Over heuvels heen, door bochten. En, laten we zeggen, niet de rechte weg naar Giessen en Gorkum en zo. Hè? Gewoon van de weg af. Maar die ziet helemaal niet waar die heen gaat. Dat gaat veel te snel. Die gaat niet kijken en dan gaat hij eens denken, zal ik nou naar links of rechts sturen? Dan is hij veel te sloom. Het gaat hartstikke snel, want ze moeten als eerste bij de streep zijn. Hij geeft gewoon gas. En wat doet hij? Hij luistert naar die man naast hem. Zag je wat hij zat te doen? Die had zeg maar zo'n boek voor zijn neus. Hij zat ook ontzettend rustig, dat vond ik dan wel weer knap. En die zat gewoon op die stoel en die zat zo, ja, we gaan nu een bocht naar rechts. En als je die gehad hebt, ga je dan een bocht naar links. Dan krijg je een heuveltje, een beetje gas geven, moet je daar een beetje remmen. Zag je wat hij deed? Die vertelde dus aan de chauffeur welke kant hij op moest sturen. En die vertrouwt daar dus op. Dat is de navigator, die zit ernaast. En die heeft in dat boek voor zijn neus precies hoe de weg loopt. Die weet precies, naar die bocht komt die bocht, daar kun je gas geven, daar moet je remmen. En het hele idee is dat die bestuurder luistert en doet. Dat hij niet kijkt en doet, maar dat hij luistert en doet. Hij vertrouwt erop dat die kerel naast hem geen foutje maakt. En dat hij weet hoe de weg loopt. Ze hebben die weg verkend, die man met dat boek op zijn schoot, die weet precies waar we naartoe gaan. Hij vertrouwt erop dat wat hij hoort, klopt. En daarom doet hij wat hij doet. Als hij dat niet doet, komen ze nooit als eerste over de streep. Want dan ga je gas inhouden of je gaat het zelf eerst bekijken, dan win je nooit. Bij Pasen gaat het precies hetzelfde. Dat je gelooft dat Jezus leeft en dat je daarna leert leven. Dat gaat niet langs de weg van dat je het ziet en dan ga je het doen. Dat gaat langs de weg van luisteren. Iemand vertelt het je en je gelooft het. En je leert leven en dan leer je onderweg dat je goed terechtkomt. Net als bij die chauffeur, die ziet, oké, ik luister en we rijden nog steeds. Het gaat nog steeds goed. Hij zal er wel verstand van hebben. Vanmorgen wordt jou en mij verteld, Jezus leeft. Maar we gaan hem vandaag niet zien. Niet op de manier zoals wij elkaar zien. De kern is dat je het vandaag hoort zeggen en dat jij gelooft dat het waar is. En ik beloof je, als je dat gelooft, zul je door je leven heen dingen zien waarvan je denkt, zie je wel, het klopt. Maar het hart van Pasen is dat je gelooft wat je wordt gezegd. Jezus leeft, welkom in de wereld van God. De gemeente van de Heer Jezus Christus, er stond een mega lange rij. Die ochtend op Schiphol. Koffers waren al ingecheckt voor Rwanda. Wij moesten alleen nog door de paspoortcontrole. Maar dat moesten er nou net nog heel veel meer. Lange rij, tikkende klok, gingen we het halen voor de gate sloot. Het ging er om spannen. Zou je net hebben dat ik een keer het dorp uitga en dat mislukt. En toen was er die ene man met een hesje aan en een vlaggetje in zijn hand. En hij wenkte, we moesten hem volgen naar een andere paspoortdesk. Ja, en dan heb je dus zo'n beslismoment. Je staat in een rij, daar sta je al even. Het is alleen een lange rij. Er is een beter alternatief, alleen dan moet je in beweging. Ga je de plek die je hebt verlaten? Met het risico dat die beste man zich vergist, dat hij een grap uitloopt te halen. Dat hij je de verkeerde weg wijst en dat je je vlucht sowieso mist. Gelukkig had ik me voorgenomen om die reis helemaal niks te beslissen en gewoon een beetje te hangen en te volgen. Is ook wel eens lekker. Dus er waren mensen bij die dat vaker hadden gedaan, aarzelden niet, gingen die man achterna. En ja hoor, we kwamen goed terecht. Lege, bijna lege paspoortbalie en we hadden zelfs nog tijd voor koffie. Je herkent het vast. Zo'n beslismoment. Je bent ergens en er komt een alternatief en wat doe je? Kom je in beweging? In de hoop dat je iets krijgt wat je zelf nog niet had gezien. Kun je ergens blind achteraan lopen als je het niet eerst zelf hebt vastgesteld? Hou je vast, vanmorgen krijg je zo'n beslismoment cadeau. Pasen. Want welkom in de wereld van de vrouwen. Die ene ochtend, 2000 jaar geleden. Ze zijn op weg om een dode Jezus te verzorgen. Maar ze worden op weg gestuurd naar een Jezus die leeft. Het is de zondag na Goede Vrijdag. 'S Morgens vroeg, de vrouwen zijn op weg naar Jezus' graf. Hij was gestorven en begraven. Daar hadden ze zelf bovenop gestaan. Ze hadden het gezien. Maar er was geen tijd meer om hem te eren. Zijn dode lichaam. Gelijk na zijn sterven viel de nacht. Het werd Sabbat en dat is rustdag. Dus het wordt licht op zondag en ze gaan doen, gelijk aan het begin, wat eerder niet kon. Alleen, in plaats van een dood lichaam vinden ze een levende jonge man. Engelachtig. Wat ze zien brengt hen van hun stuk. Ja, dit is niet waarvoor ze waren gegaan. Maar het is niet de aanwezigheid van die man die het meest schokt. Het is de afwezigheid van die ander, Jezus. Het graf is leeg. Jezus is weg. is alleen nog een plek waar hij was. Maar dat is niet meer waar hij is. Hij leeft. Nou, dan zou je toch ergens verwachten dat die engelman zegt... En kijk maar eens achter je. Tada! Maar dat gebeurt dus nou net niet. De allereerste kennismaking met de goede boodschap van Pasen is niet met Jezus. Die is met boodschappers in alle vier de evangeliën. De mensen die de goede boodschap brengen. Maar de man die de goede boodschap is, die blijft nog verborgen. Net als de andere drie evangelisten brengt ook Marcus de opstanding zelf niet in beeld. Wij lezen nergens in de Bijbel hoe het nou precies is gegaan. Nee. We krijgen wel een leeg graf te zien. Maar de diepste betekenis daarvan, die krijgen de vrouwen niet getoond, die krijgen de vrouwen verkondigd. Ze zien niet Jezus, maar ze horen dat hij leeft. Ga op weg. In Galilea zullen zijn discipelen hem zien. Dat viel me op afgelopen week. Waarom is de Heer Jezus niet gewoon zelf bij het graf? Waarom een engel? Waarom een opdracht? Waarom zo omslachtig? De vrouwen moeten naar de discipelen moeten naar Galilea en dan daar zullen ze hem zien. Dus de vrouwen horen het van een engel. De discipelen horen het van de vrouwen die het gehoord hebben van een engel. Zo uit tweede hand. Waarom niet gewoon van Jezus? En ja, ze zullen Jezus later zelf zien. Hij gaat hen echt verschijnen. Heel veel mensen hebben hem gezien, net na Pasen. En hebben dat opgeschreven, waardoor wij dat zijn gaan geloven. Maar hier nog niet. In alle vier de paasverhalen niet. En ik denk niet dat dat per ongeluk is. Wat die vrouwen wordt gevraagd te doen. En wat de discipelen straks ook wordt gevraagd te doen. Dat is niet voor het eerst en zal ook niet voor het laatst zijn. Het gebeurt tot op de dag van vandaag. Het laat zien hoe geloven eigenlijk werkt. Wat de reden is waarom jij en ik hier zijn. Dat is namelijk niet zien, dat is gaan. Het is meer vertrouwen dan bewijzen. Het hart van geloven. Het hart van geloven dat Jezus leeft is niet een waarneming, maar een woord. Het is niet dat jij iets vaststelt, er wordt jou iets verkondigd. Geloven is meer vertrouwen op woorden dan het doen van een waarneming. En dat is gewoon spannend. Wij gaan vooral ergens voor als we het eerst zelf hebben vastgesteld. Wij durven best grote keuzes te maken in ons leven, maar vaak als we ergens eerst van overtuigd zijn geraakt. Je gaat pas all in als je weet wat je doet. Maar zo werkt geloven dus nou net niet. We lazen niet voor niks dat stukje Deuteronomium. Marcus 16 is een grote fase in de geschiedenis van God en mensen. Deuteronomium ook. De bevrijding uit Egypte was net achter. Volk staat op de drempel van een nieuw leven. Sleutelmoment. En voor ze dat nieuwe inluiden, vat Mozes het nog even samen. Zo is het gegaan. Dit moeten jullie vasthouden. Welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de onze? Onze God is zo dichtbij, hij hoort je altijd als je roept, zegt Mozes. Maar aan de andere kant, die God die zo dichtbij is, dat jij maar hoeft te zuchten en hij hoort je, die hebben jullie niet gezien. Die hebben jullie gehoord. Toen hij jullie heeft opgezocht, weet je nog, bij die brandende berg, vuur tot in het hart van de hemel, toen sprak hij. Jullie hebben zijn woorden gehoord, jullie hebben hem niet gezien. Er was alleen een stem. En dus zegt Mozes, ga God niet proberen te zien, maak geen beeld van hem, pak hem niet vast, wijs hem niet aan, vertrouw niet op je waarneming. Luister, hoor, vertrouw, gehoorzaam. Niet omdat je een vorm hebt gezien, maar omdat je een stem hebt gehoord. Durven gaan, niet omdat je ziet, maar omdat je vertrouwt op degene die het je zegt. Denk even aan die rallyrijder en zijn coach en navigator. Dat is de diepste uitdaging die de vrouwen hier krijgen. Een man die zegt, Jezus leeft. Ga naar de discipelen. Laat ook hen weer gaan. Ook zij moeten in beweging. Niet omdat ze zelf hebben gezien, maar omdat de vrouwen hen het hebben gezegd. En als ze daarop vertrouwen, zullen ze hen zien. Omslachtig, ja, het is wel omslachtig, maar het is prachtig tegelijk. Want juist dit slaat een brug naar jou en mij nu. Stel nou dat het paasverhaal was, de vrouwen en de discipelen lopen naar het graf, zien Jezus, raken uitzinnig van vreugde, want niks is nu meer hetzelfde. Dan hadden wij dat vanmorgen gelezen en gedacht, jongen, dat is fijn, voor hen. Maar wij dan? Dan is Pasen 2024 heel anders dan Pasen in het jaar 33. Wij zien hem niet. Hoe kunnen wij dan diezelfde vreugde krijgen? Als geloven een zaak is van zien voor vertrouwen, dan is Pasen vieren eigenlijk vooral dat anderen vieren, dat anderen krijgen wat jij graag had willen zien. De levende Jezus voor hun neus. En ja, dat gaan ze ook meemaken. Jezus zal aan hen verschijnen, maar dat is niet het eerste. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dit. Gaan omdat je een stem vertrouwt. Durven volgen omdat het je wordt verkondigd. Dat is precies zoals wij Pasen vieren vandaag. We geloven hier in de kerk dat Jezus leeft. Maar we zien hem niet. Zeker, er zijn bijzondere dingen, er zijn wonderen. Sommigen zien Jezus in hun dromen. Mensen getuigen van bijzondere ontmoetingen met God. Die dingen zijn er allemaal en ze bemoedigen ons ook. Maar ze zijn niet de reden waarom wij vanmorgen Pasen vieren. Wij vieren dat Jezus leeft. Niet omdat we dat zelf hebben gezien. Maar omdat die boodschap al eeuwenlang is doorverteld. Wij sluiten vandaag aan in een hele lange rij. Die doorverteld heeft wat die engel tegen die vrouwen zei. Het begon bij die engel, naar de vrouwen, naar de discipelen, naar kleine gemeenten, naar wereldwijde gemeenten, naar een koninkrijk van God wereldwijd vandaag. Wij vieren vandaag omdat er generaties voor ons zijn geweest. Jij bent vandaag hier omdat iemand je heeft meegenomen. Of omdat je ouders ook altijd gingen. Of omdat je meegegaan bent met een vriend of vriendin. Wat als die anderen niet meer in Pasen hadden geloofd? Als onze ouders ermee waren opgehouden. Dan was deze kerk ermee opgehouden. Was deze dienst er vanmorgen niet geweest. Wij vieren vandaag Pasen. Niet omdat wij Jezus zien. Maar omdat anderen dat hebben gedaan. En iets heeft hen zo overtuigd. Dat ze dat zijn gaan vertellen. En dat dat ons tot hier gebracht heeft. Dat er iets gegroeid is. Dat 2000 jaar lang rondgegaan is tot in Aalburg vandaag. Dat is de grond voor zoiets groots vieren als Pasen. Als je iets gaat vieren wat eigenlijk niet kan. Dat een man opstaat uit de dood. Dat doe je niet op basis van een waarneming. Dat doe je op basis van een woord. Jouw waarnemingen zijn er vandaag en morgen zijn ze weer weg. Je weet toch dat je kunt gaan twijfelen aan wat je zelf hebt gezien. Helemaal als het iets is wat eigenlijk niet kan. Je denkt het te zien en een dag later denk je, heb ik het goed gezien? Je voelt iets, je ervaart iets en een dag later denk je, nou het zal het eten wel zijn geweest. Geloven is niet dienen om wat je ziet. Het is vertrouwen op wat je hoort. Een stem die je zegt, hij leeft. En natuurlijk, ik zal eerlijk zijn, dat is ook een beetje onbevredigend. Ik weet niet hoe het met jou ziet, maar het liefst zie ik Jezus zelf. Dat hij vanmorgen, dat de deuren nu open gaan. En dat hij binnenkomt lopen, dat jullie allemaal omkijken. Hij komt binnen, er is daar nog een lege stoel en hij gaat zitten naast Jack. Daar zit hij. Jezus is er. Ja, zou ik het liefst hebben. Dat ik jullie niet hoef te vertellen dat hij leeft, maar dat je, daar zit hij. Op de een na voorste rij. Daar zit hij. Maar dat is het niet. Dat is wel mijn diepste verlangen. En tegelijk, hè, dat wij Pasen vieren op basis van wat ons wordt verkondigd in plaats van wat ik zie, dat ontspant me eigenlijk ook vaak. Je kunt bij feestdagen zoals vandaag ook iets hebben van, ik hoop dat het bijzonder wordt. Ik hoop dat het me raakt. Ik hoop dat het me overvalt. Dat ik zo intens iets zie dat het me helemaal verandert. En ik gun het jou en mezelf. Die momenten zijn er ook. En ze doen je goed. Maar eerlijk? Die momenten zijn er ook vaak niet. We overvragen onszelf, we overschatten onszelf. Alsof de diepste betekenis van Pasen is dat ik het heb gezien. Wij doen vandaag precies hetzelfde als wat die vrouwen doen eeuwen terug. We horen iemand zeggen dat hij leeft. En aan ons de keus om daar wel of niet op te gaan bewegen. Moeilijker wordt het niet hoor vandaag. En jij, je zult onderweg genoeg zien. Woorden, gebeurtenissen, wonderen zelfs, ervaringen. Eenmaal op weg word je echt niet aan je lot overgelaten. Het gebeurt met die vrouwen ook niet. Maar dat is gaandeweg. De weg met Jezus, de weg naar Jezus, die gaat stap voor stap. Je kunt dus nou net niet ver vooruit kijken. Je krijgt vandaag geen platte grond. Het is elke keer een stukje. Denk even aan die rallyrijder. De weg met God gaat in etappes. Niet in één rechte lijn naar de finish. Als je vertrekt, zie je niet precies waar je uitkomt. Maar je gaat. Omdat je het woord dat je wordt verkondigd, vertrouwt. Dat is ontspannend volgens mij. Maar het is natuurlijk ook lastig. Want je zoekt soms ook zo vaak. Het ene moment ben je vol vertrouwen. Het andere moment blijf je zoeken naar overtuiging. Er zijn van die dagen, dan is het je gewoon allemaal te groot. Je mist dat God je direct aanspreekt. Je verlangt naar God dichterbij dan hij lijkt. Mozes kan het mooi zeggen. Welke goden komen zo dichtbij als de onze? Je hoeft maar iets te zeggen en hij hoort je. Nou, dat ervaar ik lang niet altijd. Het voelt vaak heel anders. Jezus leeft, we geloven het van harte en tegelijk... Waar is hij dan? Wat moet ik dan? Hoe leef ik dan met hem? Kom dan toch ook dichterbij. Heb je Marcus meegelezen? Ook daarin gaan die vrouwen ons vanmorgen voor. Dan moet je kijken wat ze doen als de engel is uitgepraat. Weet je wat ze doen? Niks. Ga naar de discipelen, zegt die man. Jezus leeft en dat moeten zij ook weten. Zij moet ook in beweging. En mind you, hè, dat is nogal belangrijk. Die discipelen moeten de ooggetuigen worden waar de kerk vanuit zal ontstaan. Maar voordat zij op weg gaan om de wereld over te gaan, moet er nog wel wat gebeuren. Want dat groepje discipelen, hè, de stakeholders, nou, die zijn de afgelopen dagen wel aardig ingekakt. Eén voor één waren ze afgehaakt. Ze waren gevlucht, ze waren bang voor hun eigen lot, ze hadden hem zelfs verloochend, alsof ze hem nooit hadden gekend. Jezus was gestorven, volkomen alleen. Dus die discipelen, nou die zitten nu niet van nieuwsgierigheid of enthousiasme te branden. Die voelen zich vooral schuldig, ze hebben hem teleurgesteld. En ergens, als je het ze echt eerlijk vraagt, voelen ze zich ook teleurgesteld. Blijkbaar was die Jezus niet degene voor wie ze hem hadden gehouden. 3 jaar van hun leven. De discipelen zijn nu absoluut niet klaar voor hun grote opdracht. Maar dat moeten ze wel worden. Dus het is van levensbelang dat deze vrouwen gaan doen wat die jonge man hen zegt. Vertel de discipelen dat Jezus op hen wacht in Galilea. Hij leeft en de missie moet verder. Maar die vrouwen, ze rennen het graf wel uit, maar niet naar de discipelen. Ze rennen terug naar huis. Ze vertellen helemaal niks door. Ze houden alles angstig binnen. Want ze hebben geen idee wat hen nou net is overkomen. Dit is hen allemaal veel te groot. Ik zei al, net bij de schriftlezing, volgens velen, de meerderheid, zijn dit de laatste woorden van het Markusevangelie. Vers 9 tot 20 komen dus in de oudste gevonden stukjes van de Bijbel niet voor. En ook mensen die in de eerste eeuw leefden, na Pasen, citeren nooit uit dat gedeelte. Het lijkt een beetje alsof het er later bijgeschreven is. Om het verhaal toch een beetje fijner te laten aflopen. En dat zou ook best logisch zijn, want zeg nou zelf, de eerste getuigen die het gelijk laten afweten, dat is nou niet echt reclame voor je boodschap, hè? Nou, als ik eerlijk ben, vind ik het nou precies dat wel. Vind ik dit zo helpend. Dit helpt mij zo om die woorden van de Bijbel te vertrouwen als echt en authentiek. Soms doen we in de kerk alsof we de mensen in de Bijbel precies weten wat er wordt bedoeld, precies doen wat er wordt gevraagd. Ze snappen alles, ze gehoorzamen alles, ze ontvangen alles met blijdschap. En dan kijk je naar je eigen leven en dan schuurt het en denk je, oh, was ik maar zoals hen. Nou, hier zijn mensen die het compleet laten afweten. Want dat wat er gebeurt gaat hen verreweg te boven. Als dit nou een verzonnen verhaal is, hè, Markus 16. Zou die het dan zo hebben opgeschreven? Zou je dan het falen van je belangrijkste getuigen in de tekst hebben meegenomen? Zou je je verhaal laten eindigen met... En ze vluchten, want ze hadden geen idee. Want het grootste van Pasen eindigt in een desillusie. De vrouwen worden uitgedaagd, maar ze gaan niet. Cruciaal moment in de geschiedenis van de kerk. Moet je even bedenken, stel dat ze wel waren gegaan. Als ze wel waren gegaan en ze hadden tegen de discipelen gezegd, jullie moeten naar Galilea. Dan waren de discipelen dat gaan doen, hadden ze Jezus ontmoet, was de missie voortgezet. Dan zou de christelijke kerk zijn gaan groeien, was er uit het kleine groepje een wereldwijde kerk ontstaan. Dan zou het bij ons gekomen zijn in Aalburg 2024, hadden wij op eerste paasdag naar de kerk gegaan. Had zo mooi kunnen worden, als die vrouwen maar waren gegaan, maar ze gingen niet. Wacht even. Wij zijn hier vandaag wel. Wij vieren vandaag wel paas. Je bent eerste paasdag 2024 in Aalburg in de kerk. Natuurlijk. Want je dacht toch niet echt dat God sleutelmomenten van zijn werk in de handen van mensen legt. De opstanding van Gods Zoon. Eén moment dat de hele wereldgeschiedenis verandert, voorgoed. Je dacht toch niet echt dat dat vervolgens van mensen afhangt of dat dan een beetje toekomst heeft. Kijk maar om je heen. Hier zijn wij vanmorgen. En niet alleen wij zijn vanmorgen in de kerk. Dat gebeurt wereldwijd. De verkondiging dat Jezus leeft, die kun je vandaag horen op talloze plekken. Niet alleen in Nederland. Zelfs niet alleen in de 7 kerken in ons eigen dorp. Wereldwijd, overal. Niet omdat die vrouwen zo sterk en overtuigd waren. Niet omdat de discipelen zich herinnerden, oh ja, hij zei dat hij zou opstaan uit de dood. Nee. De mensen rondom Jezus, die weigeren, die haperen, die verknallen de grootste opdracht van hun leven. En God werkt daar blijkbaar dwars doorheen. Dat is de diepste hoop van Pasen. Ja, Pasen daagt jou en mij vanmorgen uit. Kun jij vertrouwen op een woord dat al eeuwenlang wordt verkondigd? Pasen daagt je uit om te leven met de Jezus die leeft. Niet omdat je dat zelf ziet in de eerste plek, maar omdat dat al eeuwenlang wordt verteld. Pasen zet je in beweging. Maar Pasen is niet de verkondiging van de bewegende gemeente. Pasen is de verkondiging van de bewegende God. Het hart van Pasen is niet dat wij worden op weg gestuurd. Het hart van Pasen is dat Hij op weg ging. Van de hemel naar de aarde. Van de wieg naar het kruis. Van het kruis naar het graf. Van het leven naar de dood. Door de dood heen, het leven in. Marcus besluit zijn verhaal met bevroren mensen. Maar de Bijbel vertelt verder over een bewegende God. Als mensen dan niet naar God durven, dan gaat Hij naar hen. De vrouwen, de discipelen, ze raken er toch van overtuigd. Jezus zelf zal hen bezoeken. En over een paar weken wordt het Pinksteren. Dan komt de geest, beweegt God de hele wereld over en gaan er nog elke dag mensen geloven. Jezus, Hij leeft. Misschien is het grootste argument voor Jezus niet eens wat Hij deed toen Hij leefde, voordat Hij stierf. Misschien is het grootste teken dat Jezus God was wel wat er gebeurt nadat Hij stierf. Weigerende mensen en tegelijk, kijk maar om je heen, een wereldwijde kerk die de wereld sinds die ene dag nooit meer heeft losgelaten. Zeg nou zelf, dat lijkt me best knap voor nieuws uit tweede hand. Wij hadden alle hoop verloren. Niemand van ons zag toekomst meer. Leeg was ons hart als nooit tevoren. Zo eenzaam zonder onze Heer. Maar God lof. De nacht is overwonnen. Het daglicht krijgt voorgoed ruim baan. De toekomst die is vandaag begonnen. Waarlijk, de Heer is opgestaan. Halleluja. Amen.